Hallo allemaal en welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van Moord en Mysterie Podcast. Vergeet me niet te volgen op Insta op @moord.en.mysterie.podcast en via TikTok op @moord.en.mysterie. Via Facebook kun je me vinden op Moord en Mysterie Podcast. Bij deze aflevering ga ik weer een waarschuwing geven, want dit is echt een hele verschrikkelijke zaak. De moorden die deze man heeft gepleegd zijn zo ontzettend gewelddadig. En ik ga in deze aflevering ook details vertellen over deze moorden. Mocht je nou niet tegen zulke details kunnen, sla alsjeblieft deze aflevering over. Ook als je jonger bent dan 18, raad ik je deze aflevering zeer zeker af. Ikzelf ben helemaal niet snel bang, maar na een paar documentaires te hebben gekeken over deze man, check ik toch nog wel een paar keer extra mijn ramen en deuren voor ik ga slapen. Dat gezegd hebbende ga ik nu beginnen met de aflevering. Aflevering 15. Seriemoordenaar Richard Ramirez. Ricardo Levia Muñoz Ramirez, a.k.a. Richard Ramirez, was geboren op 29 februari 1960 in El Paso in Texas. Zijn vader heette Julian Ramirez. Dit was een Mexicaanse man en hij was een ex-politieagent. Zijn vader was een alcoholist die erom bekend stond dat hij enorme woedeuitbarstingen kon hebben, die zich uitte in fysiek geweld richting zijn vrouw en 5 kinderen. Richard Ramirez begon al met alcohol drinken en het roken van wiet op de superjonge leeftijd van 10 jaar oud. Toen hij 12 was, begon hij steeds meer op te trekken met zijn oudere neef, Miguel Ramirez. Miguel heeft in het leger gezeten en hij heeft gediend in de oorlog in Vietnam. Tijdens deze tijd in de oorlog is hij seriemoordenaar en verkrachter geworden. Hij heeft verschrikkelijke oorlogsmisdaden begaan. Hij heeft hier foto's van gemaakt en meegenomen. Deze foto's liet hij zien aan Richard. Hij liet de lichamen zien van vrouwen die hij had vermoord, verkracht en onthoofd. Richard was hier niet zo gechoqueerd. Hij werd gefascineerd door de verhalen die zijn neef vertelde. Miguel leerde Richard wat hij in het leger had geleerd. Hij leerde hem bijvoorbeeld hoe je op een stille manier iemand kunt vermoorden en hoe je in het donker verborgen van iemand kunt blijven. Op 4 mei 1973 was Richard op bezoek bij Miguel. Hij was erbij toen er een ruzie ontstond. Miguel had een pistool bij de hand en hiermee schoot hij zijn vrouw in haar gezicht. Richard Ramirez gaf later toe dat deze gebeurtenis geen trauma bij hem heeft bezorgd, maar hij raakte er juist gefascineerd door. Na deze gebeurtenis raakte Richard wat meer teruggetrokken van zijn familie en zijn leeftijdsgenoten. Miguel werd onschuldig bevonden bij Reason of Insanity. Dit betekent dat hij volgens de rechtbank niet mentaal in staat was om te bedenken wat hij op dat moment aan het doen was. Omdat hij dus PTSS zou hebben van zijn tijd in Vietnam. Hierna moest hij meerdere jaren verblijven in een psychiatrisch ziekenhuis. Richard trok hierna in bij zijn oudere zus Ruth en haar man Roberto. Roberto was een heel vies mannetje die graag erop uitging om bij vrouwen naar binnen te gluren. Roberto nam Richard mee met zijn wandelingen om bij vrouwen naar binnen te gluren. Toen Richard 14 jaar werd, begon hij frequent LSD te gebruiken. Toen Miguel later weer vrij kwam, gebruikten ze vaak samen drugs en dronken ze veel alcohol. Tijdens deze periode begon Richard steeds meer interesse te tonen in het satanisme en in het occultisme. Het occultisme is het bestuderen en het geloven in mysterieuze en bovennatuurlijke krachten en verschijnselen. In het eind van zijn tienerjaren begonnen bij Richard zijn seksuele fantasieën. Deze bevatten fysiek geweld, BDSM, moord, mutilatie en verkrachting. Toen hij nog op school zat, nam hij een baan bij een hotel. Hij begon met zijn medewerkers pas stiekem kamers van gasten binnen te gaan om spullen en geld te stelen terwijl de gasten in de kamers lagen te slapen. Hij heeft tenminste 1 keer terwijl hij in het restaurant werkte 2 kinderen in een lift aangerand. Hiervoor is hij nooit aangehouden en dit is nooit aangegeven. Zijn contract werd pas abrupt beëindigd toen hij probeerde om een vrouw te verkrachten. Hij werd betrapt door de man van het slachtoffer. Deze man betrapte Richard en sloeg hem hard in zijn gezicht. Maar de aanklacht is laten vallen omdat het slachtoffer en haar man niet terug wilden reizen naar Texas om tegen Richard te getuigen. Ramirez stopte al met school in de eerste klas van de middelbare school. Toen hij 22 was, is hij verhuisd naar Californië. Rond deze tijd begon hij met het gebruiken van cocaïne. Hij raakte hier snel verslaafd aan en begon met overvallen en diefstallen om zijn verslaving te kunnen blijven betalen. Op 10 april 1984 liep Meilun, een 9-jarig meisje, samen met haar broertje over straat. Ze zochten naar een 1 dollar biljet dat ze kwijt waren geraakt. Richard Ramirez zag mij lopen en zei tegen haar dat ze maar met hem mee moest lopen. Hij had het briefje gevonden en bij hem in de kelder gelegd, zei hij. Toen ze in de kelder waren, mishandelde, wurgde en verkrachtte hij haar, waarna hij haar doodstak met een zakmes. Hij hangt haar lichaam met haar blouse aan een pijp. Ramirez was nooit verdacht in deze zaak tot in 2009, toen zijn DNA was gematcht met een sample van de crime scene. In 2016 bracht de politie naar buiten dat er nog een verdachte was, omdat er nog meer DNA op de crime scene was gevonden. Maar dit DNA was van een minderjarige. De naam van deze persoon is nooit naar buiten gebracht en deze persoon is ook nooit veroordeeld. Op 28 juni 1984 werd de 79-jarige Jenny Finkau gevonden in haar appartement in Glassell Park, Los Angeles. Zij was meerdere malen met een mes gestoken in haar hoofd, nek en borst terwijl ze lag te slapen. Haar keel was zo diep doorgesneden dat ze bijna was onthoofd. Er was 1 vingerafdruk achtergelaten op een hoor die was weggehaald om naar binnen te komen door het raam. Deze moord was ook gepleegd door Ramirez. Na deze moord begon Ramirez meer in te breken tijdens de moorden. Daarna nam hij waardevolle spullen mee om zijn cocaïneverslaving in stand te houden. Op 17 maart 1985 reed de 22-jarige Maria Hernandez met haar auto in haar garage. Toen ze uitstapte, stond daar Richard Ramirez. Hij schoot haar in haar gezicht met een pistool. Maar op een wonderbaarlijke manier deed ze precies op het moment dat hij op haar schoot, haar hand met haar sleutels omhoog en ketste de kogel af op een sleutel. Maria deed wel alsof ze was geraakt en ze speelde dood tot ze zeker wist dat Richard Ramirez het huis had verlaten. Maar er was nog iemand in het huis. Toen Richard Ramirez op Maria had geschoten, hoorde haar 34-jarige huisgenoot dit. Zij heette Dale Okazaki. Dale besloot zich te verstoppen achter een groot keukenblok, maar toen ze Ramirez naar binnen hoorde lopen, stak ze haar hoofd een klein stukje boven het keukenblok uit om te kijken wat er was gebeurd en wie er binnenkwam. Maar het moment dat ze dat deed, schoot Ramirez haar gelijk door haar voorhoofd en was ze op slag dood. Een uur later was Ramirez in het Monterey Park. Hier trok hij de 30-jarige Tsailia Niu uit haar auto. Hij beschoot haar 2 keer en vluchtte toen. Tsailia overleed onderweg naar het ziekenhuis. De 2 moorden en de poging tot moord op 1 dag zo dicht bij elkaar brachten een hoop aandacht in de media. Ze noemden hem in de media de walk-in killer of the valley intruder. Ze beschreef hem als een man met gekruld haar, met uitpuilende ogen en rottende, wijd uit elkaar staande vieze tanden. Op 27 maart 1985 brak Ramirez in een huis waar hij al eerder had ingebroken. Toen had hij geen mensen vermoord. Om ongeveer 2 uur 's nachts liep hij de slaapkamer in en vermoordde gelijk de slapende Vincent Charles Zara van 64 jaar oud met 1 schot in zijn hoofd. De vrouw van Vincent, Maxine Levenia Cesara, schrok wakker van het schot, waarna Ramirez haar vastbond en eiste dat ze zou vertellen waar ze al haar waardevolle spullen had liggen. Terwijl Ramirez de kamer overhoop haalde, wist Maxine zichzelf te bevrijden en pakte zijn shotgun die onder het bed lag. Ze richtte hem op Ramirez en haalde de trekker over. Maar ze wist niet dat deze shotgun niet was geladen. Ramirez was razend. Hij schoot haar 3 keer waarna ze op slag dood was. Hij pakte een groot mes uit de keuken en hij kerfde een omgekeerd kruis in haar lichaam. Hij haalde haar ogen eruit en plaatste deze in een juwelenkistje. Hij probeerde seks met haar lichaam te hebben, maar hij was zo van slag en zo boos omdat ze had geprobeerd om op hem te schieten, dat het hem niet lukte. Hij nam het juwelenkistje met haar ogen mee als souvenir. Deze bewaarde hij tot hij werd opgepakt. Dit zie je vaak bij seriemoordenaars, dat ze iets meenemen van de plek van de moord. Soms dus kleine lichaamsdelen, zoals in deze situatie de ogen. Maar het kunnen ook juwelen zijn van slachtoffers, een plukje haar of iets anders wat de moordenaar op dat moment interessant vindt. Op 14 mei keerde Ramirez terug naar het Monterey Park en ging hier het huis van Bill Doy van 66 jaar binnen. Bill Doy woonde hier met zijn vrouw Lily, die een beperking had. Ramirez liep Bill tegen het lijf in zijn slaapkamer. Bill greep naar zijn handpistool, maar Ramirez was te snel en schoot Bill in zijn gezicht. Hij vond Lily in de andere slaapkamer. Hij deed haar duimboeien om en begon het huis overhoop te halen om waardevolle spullen te zoeken. Toen hij hiermee klaar was, verkrachtte hij Lily. Bill overleed aan zijn verwonding in het ziekenhuis. Lily overleefde het en kon aan de politie beschrijven hoe Ramirez eruit zag. Ze beschreef hem als een beetje Spaans met een heel erg slecht gebit. Op 29 mei 1985 stal Ramirez een auto. Hiermee reed hij naar Monrovia. Hier brak hij in het huis van Mabel Bell, van 83 jaar oud. Mabel woonde samen met haar zusje met een beperking, Florence Lang, van 81 jaar oud. Ramirez vond een hamer in de keuken. Hiermee begon hij in te slaan op Florence. Hij bond Mabel vast en sloeg haar ook met de hamer. Ook elektrocuteerde hij haar met een elektriciteitskabel. Hij verkrachtte Florence en pakte hierna de lippenstift van Mabel en begon een pentagram op haar bovenbeen te tekenen. Hij tekende dit symbool ook op de muren van beide slaapkamers. Een pentagram wordt ook wel gezien als het teken van Satan. De vrouwen werden pas na 2 dagen gevonden. Allebei waren ze nog in leven. Ze lagen in kritieke toestand. Mabel overleed later in het ziekenhuis nadat zij 6 weken lang in coma had gelegen. Florence heeft het overleefd. Zij kan niet meer praten en zou de rest van haar leven in het ziekenhuis blijven. De volgende dag rijdt Ramirez met een gestolen auto naar Burbank en hij breekt hierin in het huis van Carol Kyle van 42 jaar oud. Hij richt het pistool op Carol en haar 11 jaar oude zoon. Hij maakt ze beiden vast met handboeien en gaat het huis door op zoek naar waardevolle spullen. Hij liet Carol los om hem te laten zien waar haar waardevolle spullen lagen. Hierna verkracht hij haar meerdere malen, waarbij hij steeds zegt dat ze niet naar hem mag kijken, anders zou hij haar ogen uitsnijden. Daarna maakt hij haar weer vast aan haar zoon met de handboeien. Hij laat ze allebei leven en hij vlucht uit het huis. Op 2 juli 1985 steelt Ramirez nog een auto en rijdt hierna naar Arcadia. Hier breekt hij in het huis van Marie-Louise Cannon, van 75 jaar oud. Hij vindt haar slapend in haar slaapkamer. Hij begint op haar in te slaan met een lamp totdat ze bewusteloos is. Daarna pakt hij een slagersmes vanuit de keuken en steekt hij haar neer tot ze overlijdt. Nadat ze dood is, blijft hij op haar insteken. Op 5 juli 1985 brak Ramirez in een huis in Sierra Madre. Hij vindt hier een koevoet en begint op 16-jarige Whitney Bennett in te slaan, terwijl ze ligt te slapen in haar slaapkamer. Eerst had hij gezocht naar een mes in de keuken, maar deze kon hij niet vinden. Daarna probeerde hij haar te wurgen met een telefoonsnoer. Maar toen er vonken vanuit de telefoonsnoer kwamen, schrok hij. Hij dacht dat Jezus Christus probeerde om in te grijpen om dit meisje te redden. Hij vluchtte hierna snel weg. Whitney overleefde de aanval, maar ze had 478 hechtingen nodig om de wonden op haar hoofd te kunnen hechten. En naast de fysieke wonden en klachten die ze heeft, denk ik dat ze haar hele leven wel last zou houden van trauma's van deze avond. Op 7 juli 1985 breekt Ramirez in het huis van Joyce Lucille Nelson van 60 jaar oud in Monterey Park. Hij vindt haar slapend op de bank. Hij vermoordt haar door herhaaldelijk in haar gezicht te blijven stompen. Ook werd er op haar gezicht een schoenafdruk gevonden van een Avia-schoen. Hierna reed hij een paar rondjes, maar hij kwam weer terug in het Monterey Park en brak hierna in bij het huis van Sophie Dickman van 63 jaar oud. Hij rande haar aan en deed haar handboeien om, terwijl hij haar onder schot hield. Hij probeerde haar te verkrachten en stal al haar sieraden. Ze zei: "Ik zweer dat je echt alles hebt nu." Hij liet haar daarna zweren op Satan. Nadat ze dat gedaan, liet hij haar leven en kon zij een beschrijving geven aan de politie. Ook zei zij dat hij krullend haar had en een heel erg slecht gebit. Op 20 juli 1985 kocht Ramirez een machete. Hierna stal hij weer een auto en reed naar Glendale. Hij brak in het huis van Lila Kneding van 66 jaar oud. En haar man Maon Kneding, 68 jaar oud. Hij stormde hun slaapkamer binnen en begon op ze in te hakken met de machete en vermoordde ze beiden met een schot in hun hoofd. Hierna sneed hij nog in hun lichamen met de machete en daarna haalde hij het hele huis overhoop om te zoeken naar waardevolle spullen. Hij verkocht de spullen en reed naar Sun Valley. Om 4:15 s'nachts brak hij in het huis van de familie Covenant. Hij schoot de slapende Chinarong Covenant in zijn hoofd en hij was op slag dood. Hierna verkrachtte hij zijn vrouw, Somkit Covenant, meermaals en hij mishandelde haar. Het 8-jarige zoontje bond hij vast en hij sleepte Somkit mee door het huis, zodat ze hem de waardevolle spullen kon laten zien. Ze moest op Satan zweren dat ze geen waardevolle spullen voor hem achterhield. Somkit en haar zoontje overleefden de aanval. Somkit getuigde later tegen Richard Ramirez tijdens de rechtszaak. Op 6 augustus 1985 reed Richard Ramirez weer met de gestolen auto naar Diamond Bar en brak hierin het huis van Sakina Abowat van 27 jaar oud en haar man Elias Abowat van 31 jaar oud. Rond 2:30 s'nachts kwam hij het huis binnen en ging naar de slaapkamer van het echtpaar. Hij vermoorde gelijk Elias met een schot in zijn hoofd. Hij deed handboeien om bij Sakina en zei dat ze alle waardevolle spullen in het huis moest laten zien. Hierna verkrachtte hij haar en ze moest zweren op Satan dat ze niet zou schreeuwen. Toen het 3-jarige zoontje van Sakina binnenkwam, bond hij het jongetje vast en ging verder met het verkrachten. Na de aanval liet hij Sakina en haar zoontje leven. Sakina kon het jongetje losmaken, maar ze was zelf te gewond en te verzwakt om te lopen. Ze stuurde het jongetje naar de buren om gelijk hulp te halen. Ramirez volgde de verhalen in de media over zichzelf. De media begon steeds meer over zijn misdaden te schrijven. Hij verliet ook Los Angeles omdat het te heet onder zijn voeten werd en vertrok naar San Francisco. Hier brak hij in het huis van Peter en Barbara Penn. Hij schoot Peter van 66 jaar in zijn hoofd, wat hem gelijk fataal was. Hierna mishandelde hij Barbara en rande haar aan. Daarna schoot hij haar in haar hoofd en liet haar voor dood achter. Ramirez tekende met lippenstift een pentagram en schreef op de muur Jack the Knife. Ze vonden een schoenafdruk van het merk Avia. De hoofddetectives Frank Salerno en Gil Carrillo namen contact op met de maker van Avia-schoen en konden achterhalen dat van deze specifieke schoen maar 6 paar waren verkocht in Amerika, in de maat die ze zochten. 5 paar van deze schoenen waren verkocht in Arizona en 1 paar schoenen was verkocht in een schoenenzaak in Los Angeles. Het werd duidelijk dat dit paar schoenen was verkocht aan Ramirez. Diana Feinstein, de toenmalige burgemeester van San Francisco, lekte tijdens een persconferentie de informatie die de politie op dat moment had. De politie frustreerde zich natuurlijk enorm. Ze dachten al dat de moordenaar de media volgde en dan zou de moordenaar ook nog weten dat ze hem op het spoor zijn. En dan kan hij natuurlijk al het bewijsmateriaal vernietigen. Ramirez volgde natuurlijk ook alles in de pers. Hij ging gelijk naar de Golden Gate brug en gooide zijn Avia-schoenen in het water. Hier bleef hij een paar dagen in de omgeving en daarna ging hij weer terug naar Los Angeles. 24 augustus reisde Ramirez 122 kilometer naar het zuiden van LA in een gestolen oranje Toyota naar Mission Field. 'S Avonds brak hij in het huis van James Romero Jr. Hij kwam net thuis van een vakantie in Rosario Beach, Mexico. Zijn 13 jaar oude zoon, James Romero III, was nog wakker. Terwijl zijn familie sliep, ging James naar buiten om een kussen uit de auto te halen. Hij hoorde wat geritsel in de bosjes. Hij dacht dat het een dier was. Hij ging kijken. Hij zag niks raars. Dus hij ging naar binnen en hij ging naar de garage om aan zijn fiets te werken. Ineens hoorde hij voetstappen. Hij liep naar boven om uit zijn slaapkamerraam te kijken en daar zag hij Ramirez lopen. Hij maakte zijn ouders wakker en Ramirez vluchtte. James zag de auto en kon een omschrijving van de auto geven en een gedeeltelijke nummerplaat. Hierna ging Ramirez weer verder en hij brak in het huis van Bill Carnes van 30 jaar en zijn verloofde Ines Eriksen van 29 jaar oud. Hij schoot Bill 3 keer in het hoofd, waarna hij zich naar Ines richtte. Hij zei dat hij de Nightstalker was. Hij dwong haar om te zweren dat ze van Satan hield, terwijl hij op haar insloeg met zijn vuisten. Hij verkrachtte haar en ging weer door het hele huis om op zoek te gaan naar waardevolle spullen. Hij liet Ines zweren op Satan dat hij alle waardevolle spullen had gekregen. Toen hij wegging, zei hij tegen Ines: zeg dat de Nightstalker er was. Toen Ines zichzelf kon bevrijden, rende ze naar een van de buren voor hulp. Bill bleek nog te leven en ze konden 2 van de 3 kogels uit zijn hoofd halen en hij overleefde de aanval. Ines kon een hele gedetailleerde beschrijving geven van de aanvaller. Ze vonden ook een footprint en de gestolen Toyota vonden ze op 28 augustus in Koreatown in L.A. In de auto vonden ze een vingerafdruk op de binnenspiegel. Ramirez had de hele auto schoongeveegd van vingerafdrukken, maar hij had deze gemist. Toen ze de vingerafdruk gingen vergelijken, kwamen ze uit bij Ramirez. Ze zagen dat hij een waslijst aan strafblad had, met vooral verkeersovertredingen en illegale druggerelateerde aangiftes. Hier hadden ze echt geluk mee, want het systeem had alle vingerafdrukken van criminelen geboren na 1 januari 1960 opgeslagen. En Ramirez was 1 maand hierna geboren. Ze pakten een foto van de vorige arrestatie van hem en verspreidden deze door het hele land. Op 30 augustus 1985 nam Ramirez de bus naar Tucson, Arizona om zijn broer te bezoeken. Hij was op dit moment nog niet op de hoogte dat zijn foto nationaal werd verspreid. Zijn broer was niet thuis en hij besloot om op 31 augustus weer terug te reizen naar L.A. Hij liep langs een paar politieagenten die op verschillende plekken op wacht stonden om te hopen dat ze Richard Ramirez zouden onderscheppen. Toen een paar Spaanse vrouwen ineens hysterisch begonnen te roepen, schrok hij. De vrouwen riepen El Matador, wat letterlijk vertaald als moordenaar. Ramirez zag zijn gezicht in de krant en vluchtte in paniek. Hij rende langs de snelweg, probeerde een auto te stelen, maar de eigenaar betrapte hem en trok hem uit de auto. Hij rende in paniek over straat en probeerde de autosleutels van Angelina de la Torre te stelen. Maar haar man, Manuel de la Torre, zag het gebeuren en pakte de paal van een hek en sloeg dit op Richard Ramirez zijn hoofd. Een groep met bewoners van de buurt hield Ramirez in bedwang op de grond en sloeg hem zodat hij bleef liggen. Om 8 uur werd de politie gebeld over een gevecht in de straat. De politie was er snel en nam Ramirez mee. Hij was flink toegetakeld. Op 22 juli 1988 begon de juryselectie voor de rechtszaak. In zijn eerste verschijning in de rechtbank liet Ramirez zijn hand zien waarin hij een pentagram had getekend en riep Hail Satan. Op 3 augustus 1988 bracht de krant Los Angeles Times naar buiten dat er een aantal werknemers uit de gevangenis hadden gehoord dat Ramirez een geweer de rechtbank in wilde smokkelen om de rechter te vermoorden. Hierna werden er extra beveiligingsmaatregelen genomen in de rechtbank. Op 14 augustus was de rechtszaak onderbroken omdat een van de juryleden, Phyllis Singletary, niet kwam opdagen in de rechtbank. Later die dag bleek dat ze vermoord was in haar appartement. De hele jury was hierna doodsbang. Ze dachten dat Ramirez hier iets mee te maken had. Maar het bleek dat Phyllis was vermoord door haar partner. Zijn lichaam vonden ze later in een hotel. Na de moord op haar had hij zelfmoord gepleegd. Op 20 september 1989 werd Ramirez veroordeeld voor alle 43 aanklachten. 13 keer moord, 5 keer poging tot moord, 6 keer seksuele aanranding en 14 overvallen. Op 7 november 1989 werd beslist dat hij tot de dood werd veroordeeld. Hij zou de doodstraf ondergaan in de gaskamers in Californië. Na deze uitspraak zei hij tegen verslaggevers buiten de rechtszaak: big deal, death always went with the territory. See you in Disneyland. En wat ik dus altijd heel ziek vind, is dat als er dan zo'n seriemoordenaar is, zoals Richard Ramirez of Ted Bundy, dat er dan in één keer heel veel vrouwen zijn die zich aangetrokken voelen tot zulke mannen. En dat ze dan ook echt brieven gaan schrijven en hopeloos verliefd zijn. Snappen die vrouwen dan niet wat ze hebben gedaan? Ze zitten daar niet voor het stelen van een fiets of... Richard Ramirez heeft zulke gruwelijke moorden gepleegd. Zo Hoe kun je je er nou aangetrokken tot voelen? Dat vraag ik me echt af. In 1985, dus nog voordat de uitspraak was gedaan, schreef Doreen Leoy brieven naar Richard Ramirez. Ze schreef een 75 brieven tijdens zijn gevangenschap. In 1988 deed Ramirez een aanzoek en op 3 oktober 1996 trouwde zij. Toen in 2009 het DNA van Richard Ramirez werd gelinkt aan de crime scene van de 9-jarige Mylune, verbrak Doreen toch de banden met Ramirez. Dat ging haar blijkbaar dan toch te ver. Toen hij doodging, was hij verloofd met een 23-jarige oude schrijfster. Haar naam is nooit bekendgemaakt. Richard Ramirez werd door een psychiater onderzocht. De psychiater heette Michael H. Stone. Michael omschreef Ramirez als een gemaakte psychopaat en geen geboren psychopaat. Hij zegt dat Ramirez een histotypische persoonlijkheidsstoornis heeft. Dit is een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door een afstandelijkheid in sociale contacten en beperkt bereik in emotionele expressie. De stoornis behoort tot het schizoïde spectrum en niet tot het autistische spectrum. De betrokkenen heeft weinig behoefte aan hechte relaties en kiest vrijwel altijd activiteiten die hij alleen kan doen. Hij of zij beleeft weinig plezier aan activiteiten met anderen, heeft nauwelijks intieme vrienden. Lijkt onverschillig voor lof of kritiek en toont een kil en afstandelijk effect. Michael zegt dat deze stoornis eraan heeft bijgedragen dat het lijden van zijn slachtoffers niet aantrok. Ook zegt de psychiater dat Ramirez meerdere keren bewusteloos was geslagen als kind voordat hij 6 jaar oud was. Hij zegt dat dit er waarschijnlijk aan heeft bijgedragen dat hij temporale kwab-epilepsie heeft, agressieproblemen en hyperseksualiteit. Op 7 juni 2013 overlijdt Richard Ramirez voordat zijn doodvonnis wordt uitgevoerd aan bloedkanker. Deze zaak laat me echt weer even beseffen wat een enorm gekke mensen er op deze wereld rondlopen. Zoals ik in het begin van deze aflevering al zei, heeft de zaak me weer even extra alert gemaakt op het controleren van alle ramen en deuren. Je zou toch maar zoiets mee moeten maken. Het is ook niet zo dat hij mensen heeft uitgekozen op hun geslacht, ras, kleur of leeftijd. Het maakt helemaal niks uit. Het is gewoon helemaal random. Dan is dit voor nu het einde van de aflevering. Blijf veilig allemaal. Let op je omgeving en blijf altijd alert. En dan horen jullie mij weer over 2 weken. Tot dan!